Goedemorgen allemaal. Als u opslaat Exodus 17. En terwijl u dat opzoekt, wil ik nog wat dingen noemen. Allereerst zijn we dankbaar dat Benny thuis is. Dus hij heeft natuurlijk veel rust nodig en sterkt wat op thuis. Dus bid voor hen en voor zijn gezin. En geef hen ook de nodige rust. En dan een tweede is Bert Boes, ligt in het ziekenhuis. U weet dat Bert is in een rusthuis, maar is dan naar het ziekenhuis gebracht hier in Herentaal. Ze ligt op kamer 558. En in het ziekenhuis is hij ook gevallen en is heel ernstig zijn gezicht bezeerd. Met een enorm dik oog en een groot gat in zijn wang. En zal de komende week zijn teen moet afgezet worden, omdat daar, ja, daar zitten microben in die ze niet onder controle krijgen. Dus echt voor Bert bidden en misschien als je een bezoekje kan brengen, zou heel fijn zijn. En dan moest ik de hele grote dankbaarheid overbrengen van Bart de Wever. U weet dat hij geopereerd is en hersteld op dit moment. En het is allemaal heel wonderlijk verlopen. En hij vroeg speciaal om u van harte te danken voor de gebeden en voor de liefde. En we gaan ook een moment de Heere God danken voor hem en voor de andere broeders die nog herstellende zijn. Dus laat ons een moment bidden. Vader, ja, u bent onze Vader. In tijden van vreugde en in tijden van verdriet, in tijden van kracht en in tijden van zwakte. We willen u zo danken dat u ook voor Bart hebt gezorgd, op zo'n bijzondere wijze. We willen u echt prijzen en we zien uit naar het moment dat hij weer in ons midden zal zijn en voor ons ook de muziek speelt, om ons echt de vreugde van u ook te leren via de instrumenten. Maar wij danken u, Heer. En we bidden u voor een totaal herstel. Vragen u ook voor Bert, Heer. En u kent zijn leven. En ik wil u zo bidden dat er inwendig in zijn hart vreugde mag zijn om u. En dat hij mag schuilen bij de Heer Jezus. En wilt u hem daarbij zijn in deze moeilijke tijd. Ook zijn vrouw hem een rijk zegenen, Heer. En we danken u dat ook Benny thuis is. En vragen u dat u hem en zijn gezin rijk wilt zegenen en op weg naar herstel. Heer, we willen u er zo voor bidden. We bidden u ook dat u uw woord opent, Heer, en dat er kracht vanuit mag gaan. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Dan nog even over de evangelisatie. U ziet dat, we hebben Herentaals omsingeld. Ja. Grobbendonk is de komende weken aan de beurt. We zijn zo dankbaar. En we hopen dat het gebed voor elke plaats ook doorgaat. En misschien dat er ook, zo nu en daar nog eens wat kan gebeuren. Vergeet het niet. Dat is wat we van God ook kregen in onze gedachten om dat te doen. En bid ook dat, dat we weten hoe we nu verder moeten gaan. Dus we gaan op 3 november en 10 november folderen in Grobbendonk. En op 29 oktober gaan we met elkaar bidden. Ook voor de 5 avonden. Morgen is de 2e avond van de 5 avonden. En morgen zal het wel huis te klein zijn, denk ik. Want we vermoeden eigenlijk dat er morgen wel 23 zullen zijn. Dus als iedereen gaat komen. En van uw gebed is zo nodig dat mensen niet alleen maar het prachtig onderwijs vinden, maar dat ze in nood komen, omdat ze, als ze God niet kennen, verloren zijn. Wil je echt bidden dat God mensen aanraakt? Nu, wat folder betreft, dachten we dat het goed was om op die dagen te folderen, maar ook u de gelegenheid te geven om dat op uw eigen tijd te doen. Dus volgende week zullen er kleine stratenplannen liggen. En als u zegt, ik wil door de week doen, ik kan op die zaterdagen niet. Dan zullen we daar volgende week nog meer aandacht aan geven. Zo wil je biddend dit doen ook. In Herentals is natuurlijk gedaan met de tv-dienst. Dus dan is het een vreugde. En in het voorjaar gaan we met Westerlo helemaal doen. Maar dat doen we met de gemeente van Westerlo. Daar moeten nog afspraken voor gemaakt worden. Maar we zijn heel dankbaar. Dankbaar voor uw inzet. En dankbaar dat we dat mogen doen. Als gemeente ook. Zo laat ons lezen dat hele bekende gedeelte van Exodus 17, vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes zeide tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuvel staan, met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had, en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legde die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heere zeide tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zeide, de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Dit gedeelte begint met het woordje toen. Dat is een heel belangrijk woord. Israël is uit Egypte geleid na 400 jaar van slavernij. Het volk is inwendig kapot gemaakt. Het moraal is helemaal kapot. Maar Mozes neemt leiding en het volk wordt door de Rode Zee heen geleid. Allemaal grote wonderen van God, de grootste wonderen aller tijden. De wonderen waar de Bijbel veel over zingt, waar de psalmen over zingen. En dan is het in de woestijn. En in die woestijn, daar is geen eten, daar is geen water. Daar is hitte. En God zorgt voor eten, manna. Dat hebben ze al gekregen, de kwakkels, de vogels. En God heeft zojuist water gegeven uit de rots. En ze zijn op weg, in hoofdstuk 19 lees je dat, naar de Sinaï. Ze zijn vlak bij de Sinaï. En de Sinaï, dat is de grootste openluchtsamenkomst aller tijden. 2 miljoen mensen die daardoor God ontmoeten. God die op de berg is, Mozes die naar de berg moet. En daar God ontmoeten, daar de 2 stenen tafelen krijgt, de 10 geboden. Waar God zijn verbond sluit met Israël en eigenlijk met de hele wereld. En dat via zijn volk de wereld vrede zal vinden. En de Heer Jezus zal komen. En tegelijkertijd met die 10 geboden, zoals hij dat weet, loopt dat helemaal mis. En de tweede keer als Mozes op de berg is, krijgt hij de tabernakel. En God die toont daarmee dat de 10 geboden en de tabernakel bij elkaar horen. De 10 geboden kunnen wij nooit vervullen. Maar het is de grootste zegen die God ooit geschonken heeft. Dat hij die 10 regels aan de wereld geschonken heeft. 10 prachtige regels. Elk volk dat die regels volgt, is een gezegend volk. En elk volk dat die 10 regels niet volgt, die zullen duizenden regels moeten uitvaardigen om het volk in controle te houden. Dan moeten er wetten komen dat je niet op het trottoir mag rijden en dat je je kinderen niet mag slaan en dat je dit niet mag doen en dat je dat niet mag doen. Dat komt omdat men die 10 regels niet eerlijk en met grote eerbied heeft gevolgd. Dus deze samenkomst die komt, is een van de belangrijkste aller tijden. God ontmoet zijn volk en sluit een verbond met zijn volk. En u kunt dan ook wel begrijpen dat daar natuurlijk een aanval komt om Israël, die grote samenkomst, die grote ontmoeting, om Israël daarvan te weerhouden. Dus toen kwam Amalek, toen op dat moment. Amalek wilde voorkomen dat die geweldige samenkomst er zou plaatsvinden. En dan staat er die Amalek, want wij weten natuurlijk niet wat die Amalek deed, maar dit zegt Mozes daarover. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart, hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. Dat was Amalek. Amalek die pakte de kinderen en die pakte de zwakken, de ouderen, diegenen die niet meer mee konden, die achter in het leger was, en die sneed die af en die pakte die. Amalek was heel wreed en de kinderen waren niet veilig en de ouderen waren niet veilig. Zoals het in onze maatschappij is, onze kinderen zijn niet veilig, want de vijand die vliegt op onze kinderen. Heel de media is erop gericht, op die leeftijd van 10, 11 jaar, waarin kinderen losweken van een moeder, een beetje in opstand komen, in de puberteit komen, waar de seksualiteit op komt en heel de maatschappij. Amalek is er weer opgesprongen en vernietigt onze kinderen. Dit is zo verdrietig en elke ouder weet hoeveel er geleden wordt rondom de zorgen om onze kinderen. Wat doen ze allemaal? En wat ontwikkelen ze allemaal? En zo, toen kwam Amalek. En in dit gedeelte komen we voor het eerst Jozua tegen. Jozua, die de opvolger wordt van Mozes. Hier wordt hij geïntroduceerd als generaal. En Mozes als de bidder. En Jozua die gaat straks het nieuwe land veroveren in Gods kracht. En krijgt drie belangrijke regels mee. Drie belangrijke opdrachten waar ik met u over wil praten. In vers 14 is de eerste. En de Heere zeide tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in. Het eerste wat Jozua meekrijgt op zijn geweldige tocht om Kanaan te veroveren is een boek. Een boek. Gaat u straks er iets over zeggen. Tweede wat Mozes doet, is zegt hij, toen bouwde Mozes een altaar. Dat is mooi. Toen de overwinning was behaald, bouwde Mozes een altaar. Dat is het tweede. En het derde wat hij doet is dat die altaar krijgt een naam. De Heere is mijn banier. Dat is het derde. En daar wil ik iets over zeggen. Volgende week heb ik zangdienst. En dan ga ik zangdienst houden over de laatste zin. De Heere is mijn banier. En wat ik je vragen wil deze week is thuis een banier te maken. Je moet maar luisteren wat ik straks over ga zeggen. Je maakt een mooi, een oud laken, hè, daar waar een scheur in zit. Hè, en dan knip je uit en je hebt een mooie banier. Of je maakt er een op PowerPoint en je stuurt die mij toe. Dan tonen we die volgende week. En we gaan met elkaar zingen over de banier. Maar eerst even over dat boek. Als Jozua begint met het veroveren van het nieuwe land, dan krijgt hij deze opdracht. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vader gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik het u geboden? Wees sterk en moedig. Wel, dit boek mag niet wijken uit uw mond. Ja. Nu zou je denken, allee, dat is toch niet bijbels, hè? Het begint toch altijd in je hart? En dat is waar. Maar het is toch opvallend dat hier de mond het eerste staat. Omdat wij moeten dat niet geheim houden. Wij moeten dat waar ons hart van overvloeit, moet uit onze mond komen. Laat dat maar uit je mond komen. Als je hart er van vol is. Als je hart er niet van vol is, doe je dat ook niet. Maar als je hart van vol is, als je de vreugde hebt ontvangen van die Bijbel, van dat woord van God, dan mag je dat uitspreken, overpeinzen dag en nacht. Niet alleen zondags als je hier komt, Maar dag en nacht, altijd weer, die woorden, die psalmen, die prachtige dingen, het avondmaal, dat is in je gedachten. Overpeinzen, tijd nemen, erover nadenken. Gisteren waren jullie hier, een grote groep hier, om na te denken, samen met Aad, om over pastoraat na te denken. En je hebt ervan genoten, denk ik, hè? Want Aad is een van de bijzondere bijbelleraren in Nederland. En ik hoorde dat er velen waren. Dat heeft ons als oudsten weer geweldig verheugd om met de Bijbel bezig te zijn. Ja. Nou, dit wetboek mag niet wijken. Jozua, nu ga je het land veroveren. En dat doe je niet door jouw kracht, maar dat doe je door te luisteren naar mijn woorden. En dan zal het goed komen. En vandaar ook dat het eerste wat Jozua meekrijgt van Mozes, op dit moment als hij voor het eerste keer wordt geïntroduceerd. Schrijf een boek, de Bijbel. Wij hebben de Bijbel. Dat is prachtig. En dan, als de overwinning is behaald, dan is daar een altaar. Hij bouwt een altaar. Ja. Opvallend is dat in dit gedeelte niet staat dat hij een offer brengt. Dat doet hij niet. Denk dat niet. Hij bouwt een altaar. Dat is een gedenkteken. En dan zegt hij dan bij, dit is mijn banier, zegt hij. De altaar is zijn banier. Altaar moest gebouwd worden van stenen die in de omgeving lagen. Van het aardse, van het meest voor de hand liggende. Altaar. En Mozes hoefde niet naar de steenhouwer te gaan om dingen uit te houwen. Hij pakte de stenen en bouwde een heel eenvoudig altaar. Nou, dat doet u ook. In de keuken, als u aan het koken bent, dan is daar een altaar. Ja. Daar zijn de dingen die vol heerlijkheid zijn. En je denkt, dank u wel voor die prachtige prei. Maar het is mooi prei, hè. Of die tomaat, die kleuren. Hè? Of je favoriete groenten. Hè? En die heerlijke dingen allemaal. Israël moest kosher eten. Ja? En voor de Jood is dat belangrijk. Weet je waarom? Wij vinden dat dwaas. En de Jood zegt, nee. Dit is een van de belangrijkste dingen van het leven. Want God moet in de keuken zijn. Je moet eten met God. Je moet begrijpen dat je dit van God gekregen hebt. Dit is je voeding. Daardoor heb je kracht. Dit is de kern van je bestaan. Eten. En hoe kan je de keuken inrichten zonder God? Is zo. En daarom is dat kosher eten zo belangrijk. Dat je daar Gods heerlijkheid in ziet. In al die heerlijke groenten. Allerlei kleuren. Oranje, paars, rood, groen, wit. Alle kleuren. God heeft allemaal gemaakt. En elke kleur is weer belangrijk. Als je veel wortelen eet, dan hoor je in Nederland. Weet je, dat is. Ja, Nederlanders eten veel wortelen. Weet je. Ja. Een altaar is dus gebouwd van datgene wat voorhanden ligt. Ben je op je werk? Ben je bezig met al die dingen? Dan bouw je daar een altaar. Wat is nu de kern van dat altaar? Wel, altaar betekent ontmoeting met God, altijd. Mozes wil God heel dicht bij hem krijgen. En Mozes weet dat God niet dichtbij kan komen, omdat dat het volk zondig is. Is onrein. En daarom bouwt hij een altaar. Want God kan via het altaar heel dichtbij ons komen. En dat altaar, dat spreekt van verzoening. Dat spreekt van ontmoeting. Dat spreekt van vrijmoedigheid. Je mag komen. Gisteren had ik ETS. En we gaven een les over Timotheus. Over de instructies die Paulus aan Timotheus geeft. En toen werd er, een vrouw begon te wenen tijdens de les. En die werd zo diep getroffen door de instructies die Paulus aan Timotheus gaf. Leef erin. Leef erin. Wees een voorbeeld. Spreek. Over de dingen van de Heer. En we vertelden dat dat we erin moeten leven. En ze zag haar leven. En ze begon te wenen. Ze zei, oh, het is zo ver van mijn dagelijks leven. Ik doe het allemaal met bijzondere dingen. In speciale kleren. Ik zondags naar de dienst gaat. Zondags apart gezet. Maar door de weeks. Mozes bouwde een altaar met het materiaal wat voorhanden lag. Niet naar de winkel. Gewoon dagelijks. Elk moment van de dag. Op je werk. In je bed. In de badkamer. In de keuken. Tijdens het eten. Daar is dat ontmoeting met God. Weet je, het zou zo voor de hand liggen dat Mozes hier kinderen die aangevallen werden door Amalek en die gered werden, als een gedenkteken had gezet. Een mooi borstbeeldje van een kindje of zo, of een beeldje van een kindje. Nee, doet hij niet. Of het zwaard, ze hadden overwonnen. Door het zwaard hebben we overwonnen. Amalek is verslagen. Doet hij niet. Doet hij niet. Of een oudere persoon, doet hij niet. Hij weet dat de overwinning niet behaald is door kracht. Niet door Jozua. Niet door de staf die hij in zijn hand had, de staf Gods. Ook die zet hij daar niet neer als een gedenkteken. Hij doet dat een altaar. Avondmaal. Onze banier is avondmaal in de kerk. Daar is de kerk. Niet door geweld, niet door onze inspanning, maar door hem die stierf op Golgotha. Ja, en dan geeft hij dat altaar geeft hij een naam. De Heere is mijn banier. Ik vind dat prachtig. Wat is jouw banier? Dit staat er in Jesaja. En het zal te dien dagen geschieden dat de volkeren de wortel van Izii zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natie. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ja. Hier staat het over dat de wortel van Izii. Izii is de vader van David. En de Heer Jezus is de zoon van David. Maar hier wordt hij gezien als de wortel van David. Als de wortel van Izii. Want dat is hij ook. Hij is de, zoals Walter heeft ingezet, hij is de schepper. En dat is de banier van de natie. Straks zal die staan in Israël als een banier van de natie. Ja. Nou, wat is banier in je leven? Ik heb 7 betekenissen van de banier. Ik moet er nu aan spieken, want anders vergeet ik er één. 7 betekenissen. En schrijf ze op in je geheugen en maak een banier voor volgende week. Een prachtige PowerPoint of een dia, maakt niet uit. Je mag een foto maken thuis. Je kan dat alles ga je doen. En volgende week gaan we daarover de zangdienst hebben. Over de banier. Wat is nu een banier? De eerste betekenis van die banier is, het is een verzamelplaats. Het is de verzamelplaats. We lezen in Numeri, als het volk in de woestijn is en georganiseerd wordt rondom de tabernakel, dan staat er dit. De Heere sprak tot Mozes en Aaron, de Israëlieten zullen zich legeren, ieder bij zijn vendel, ieder bij zijn banier. Onder de veldtekenen van hun families. Op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst legeren. Dus een banier betekent als een verzamelplaats. Daar kom je samen. Daar kom je samen met je kinderen. Daar kom je samen met je gezin. Daar is je plaats van ontmoeting. Rondom de Heere God. Nou, de banier is een verzamelplaats. En dat is dus heel belangrijk dat je dat ook als een plaats noemt van thuiskomen. Als je het banier kent, dan is dat de plaats van thuiskomen. Dat is een ervaring in je innerlijke leven die overweldigend is. Je komt thuis. Je komt op rust. De angst is uit je leven weg. Ik ben thuis gekomen. Ik ben onder de banier gekomen. Het altaar van Mozes kreeg de naam: de Heere is mijn banier. Dus dat is belangrijk. Die eerste, die vergaderplaats. En de tweede is een heel belangrijke. Dat is een vluchtheuvel. Het is een plaats waar mensen in nood naartoe komen. Want het is een veilige plaats. Het is de veiligste plaats op aarde. En als je in nood bent. Dit zegt Jeremia, hoofdstuk 4. Die zegt dit. Blaas de bazuin in het land. Roept luidkeels en zegt: verzamelt u en laat ons in de sterkte, versterkte steden gaan. Steek omhoog de banier naar Sion. Bergt u, blijf niet staan. Ja. Dat betekent dat als je in nood bent, als je verdriet hebt, dan moet je naar de banier gaan. Wat is je banier? Je kan het ook anders zeggen. Dat als je in nood bent, weet je wat je banier is. Want daar ga je heen. Daar denk je dat je veilig bent. Maar voor een christen, voor het volk van God, is het altaar de banier. Het altaar waarop God zijn offer brengt. Want dat is zoals Leviticus 17 dat zo indrukwekkend zegt. Ik moet dat even voorlezen, want dat is toch wel heel bijzonder. Omdat wij denken vaak dat het altaar betekent dat wij een offer brengen. Maar in Leviticus staat het zo. Even kijken. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want dat bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. God heeft het op het altaar gegeven. Dit altaar spreekt niet van Mozes die een dier offert. Maar dit altaar spreekt van God die zijn bloed geeft. Daar spreekt het altaar van. Zoals het hier zo prachtig staat. Ik heb het op het altaar gegeven om verzoening te doen. Al die dieren in het Oude Testament, dat was een heenwijzing naar dat ene grote offer op Golgotha. En de Heere God heeft dat gedaan. Dit is indrukwekkend. Als Johannes de Doper de Heere Jezus ziet, dan zegt hij: zie, zegt hij dan. Kijk, het Lam van God. Oh, dat is bijzonder. Dat is bijna godslastering. Want normaal gesproken loopt door de straten van Jeruzalem een persoon met een dier aan de lijn, op weg naar de tempel. En dan zeggen de mensen: kijk, onze buurman gaat een offer brengen. Zal die gezondigd hebben? Hij gaat naar de tempel. Hij gaat een offer brengen. En dan ging de buurman een offer brengen. En Johannes, die ziet de Heer Jezus. En die zegt dan: zie, het Lam van God. Wat ziet Johannes? Het is bijna godslastering. Hij ziet God op weg gaan naar de tempel met zijn offer. Is God dan zondig? Nee. Dat is het wonder. Hij heeft het plaatsvervangend voor ons gedaan. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een inzicht van Johannes de Doper. Dit is zo magistraal. Nooit zou een Jood dat zeggen. Maar hij zag het. En Mozes, hij bouwt een altaar. En hij zegt: de Heere is mijn banier. Een vluchtplaats. Als je in nood bent. Is je vluchtplaats allereerst de ziekenhuizen? Allereerst de politie? Of is het je banier, het altaar, het gebed? Vertrouwen dat God voor je zorgen zal. En Mozes zegt, kijk, zegt hij, Joshua, vertrouw niet op mensen. Joshua, vertrouw in deze strijd niet op je zwaard. Vertrouw op het altaar. Het De hand op de troon des Heren, zegt Mozes. Het is een principiële strijd. Amalek, dat is een volk dat voortkomt uit Esau. Uit de broer, de tweelingsbroer van Jacob. Dat is een principiële strijd. De hand is op de troon des Heren. Het gaat om niets minder dan om de troon des Heren. Hier is eigenlijk Satan aan het werk. Die wil voorkomen dat God zijn plan uitwerkt in de wereld. En de hand op de troon. En als wij een altaar bouwen, dan weten we dat hij op de troon is. Jezus is Heer. Hij heeft overwonnen. Merk op dat Mozes dit altaar niet van tevoren bouwt. Maar hij bouwt het na de overwinning over Amalek. Als een teken. Het avondmaal wijst niet op de komst van Christus. Maar wijst op zijn kruisdood 2000 jaar geleden. En absoluut is dat onze manier. Zijn offer op Golgotha. En zo is dat hier. Dus het tweede is het een vluchtheuvel. En dat is fantastisch. Het is ook een plaats van orde. Weet je, als Israël dan rondom de tabernakel is. Dan is daar orde. Volgende week zal ik daar een foto van laten zien. Of een tekening. Hoe geweldig dat geordend was. Rondom de tabernakel. Het is een teken van eerbied. Er wordt een bazuin geklonken en iedereen kijkt, daar is mijn vaandel. En ze gaan er naartoe. Of je nou rijk bent of arm, man of vrouw, oud of kind, maakt allemaal niet uit. Op naar je vaandel. Daar heb God je een plaats gegeven. En wij gaan op naar het altaar. Daar waar Christus is gestorven. Nou, misschien moet ik ook zeggen, als ik zo vaak altaren zeg. Natuurlijk, in het Nieuwe Testament hebben wij geen altaar meer. Wij geloven ook niet dat dat goed is wat in de Rooms-Katholieke Kerk een altaar staat. Het altaar is Golgotha. Avondmaal is een tafel, is geen altaar. Maar om in die terminologie te blijven hier, principe is zo belangrijk. Het avondmaal is onze banier. En er is orde. Ja, in Gods volk is er orde. Als Mozes straks de berg opgaat en de 10 geboden krijgt, dan wordt daar een andere banier neergezet, een gouden kalf. En er ontstaat chaos. De Joden geloven dat daar de mensen begonnen te dansen in hun naki, kleren uit. De sensualiteit van deze stierkalf, die een en al sensualiteit, die bracht hun in hun begeerte en ze begonnen te dansen, onheilig. Maar nooit als je het altaar kent, dan is daar orde, dan is daar heiligheid. Dan is daar diep ontzag voor wat er gebeurd is op Golgotha. En daar verzamel je. Het is een geweldige plaats van orde. En alle verschillen blijven weg. Of je nou rijk bent of arm, maakt niet uit. Daar, dat is onze banier. Het is een plaats van orde. En een derde of een vierde punt is, het is een onderscheidingsteken. Ja. Het is een onderscheidingsteken. Daar toon je mee dat je een aparte banier hebt. Dat toon je aan de wereld. Een van de ergste dingen in oorlogen en ergste dingen in onze tijd is dat de vijand zich verkleedt in klederen van de vijand. In Afghanistan, waar aanslagen zijn, doet men de kleren aan van de militairen. Zodat men een militair lijkt. En helemaal omhangen is met explosieven. Christenen doen dat niet. We zijn niet met list bezig. We zijn niet met camouflage bezig. Openlijk. Dit is onze banier. Dit is uw banier. Maar dit is onze banier. En dit is een onderscheidingsteken. Geen camouflage. Niet met list. Eerlijk. Geloven. In het kruis van Christus. We geloven in de overwinning van de Heer Jezus. Dat is onze banier. En dat vraagt dus, ja, nederigheid. Vraag openheid. Als u uw altaar bouwt van natuurlijke stenen, waar u ook bent, ja, dan moet je je openbaar maken. Wie je bent. Waar je in gelooft. Waarom je de dingen niet doet. Ik was eens in New Delhi met een vriend van mij. En die zei tegen me, zeg Wout, kom, we gaan naar een cinema toe. Er was een speciale cinema daar. Hij zegt, want we zijn nu toch 10.000 kilometer weg. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Waarom niet, joh, Wout, doe niet zo zielig, jong. Nee, doe ik niet. Ik zeg, kost me te veel. Oh ja, maar ik betaal wel, zegt hij. Ik zeg, ja, maar het kost mij mijn innerlijke vrijheid. Want als ik thuis kom, moet ik het zeggen. Want ik heb een andere manier in mijn leven dan jij. Niet de manier van genieten van mijn begeerte. Maar mateloos genieten van dat altaar. Dat is mijn manier. En waar je op de wereld ook bent. Je pakt die stenen die daar liggen. Of het nu Indiase stenen zijn. Of Belgische stenen of Nederlandse stenen. Maakt niet uit. Je hoeft niet naar Lourdes te gaan. Het staat onder water trouwens. Maar je kan een altaar bouwen hier. Met alles wat je hebt. In de keuken. Zoals ik zeg. Met de natuurlijke dingen. En je onderscheid je. Een onderscheidingsteken. Een banier is een onderscheidingsteken. Een vijfde, en dat is ook heel belangrijk. Als we lezen in einde van Exodus. Dan staat daar. Dit, prachtig staat er. En de wolk bedekte de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heren vervulde het tabernakel. Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan. Want de wolk rustte erop en de heerlijkheid des Heren vervulde het tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op hun tochten. Maar wanneer de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag dat zij zich verhief. Ja. Dat is met de banier hetzelfde. Als de banier opgeborgen is, dan is daar rust. Dan is daar, bivakeren, vakantie houden. Maar als de banier staat en wappert in de wind, dan is daar vertrek. Dan is daar activiteit. Dan is daar pas op de plaats maken. Dan is daar proviant. Dan is daar de juiste kleren, de juiste schoenen, want we vertrekken, we gaan op weg. Wee de kerk, die de banieren heeft opgeborgen, in de kast. Wee de kerk, die niet doet aan evangelisatie. Wee de kerk, die niet doet aan zending. Wee de kerk, die niet bidt. Wee de kerk, die niet het hoogste van zijn bediening het altaar heeft. Wee de kerk waar mensen centraal staat. Joshua centraal staat. Of Mozes centraal staat. Het altaar staat centraal. Wij komen hier om mateloos te genieten van het altaar. Van de Heer Jezus. Dat is onze vreugde. De Heere is onze banier. Zo, wij vertrekken. We zijn bezig met Herentaals te omsingelen. Met de heerlijkheid des Heren. En daar moeten wij dus aan werken. En dan een zesde punt is, het is een oproep tot de strijd. Een oproep tot de strijd. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde, het is, de Heere is mijn banier. En hij zeide, de hand op de troon des Heren. De Heere heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. In Openbaring wordt die strijd bezegeld. In Openbaring hoofdstuk 19. Zo staat het er. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzamelden om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de teken voor zijn ogen gedaan had. Waardoor hij hun verleidde die een merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij geworpen in de poel van het vuur die van zwavelbrand. Dat is Amalek, het einde van Amalek. Hier, God heeft een strijd. Hand op de troon. De Heer is koning. En niemand anders. Wanneer je niet in die strijd wilt staan, word je van achter aangevallen. Dan wordt het zwakken in je leven aangevallen. En dat wat moe is, gaat de dienst uitmaken. Wij hebben hier prachtige banieren hangen. Daar de belijdenis wie God is. Lees hem elke week. En daar de belijdenis wie hij voor ons wil zijn. Dat zijn onze banieren. Prachtig, de Heer is de schepper. En hij geeft de moederkracht. Omdat hij de schepper is. En omdat hij van ons houdt. De Heer is onze banier. En we staan dus in de strijd. Niet de strijd ontlopen. Niet de begeerte toelaten. Maar het altaar. In de les gisteren heb ik ook verteld van hoe ik dat doe. Elke nacht als ik, of 's avonds als ik in bed lig, dan ga ik slapen uiteraard. Maar dan begin ik met die hele dag wat verkeerd ging. Zo allemaal zo aan de Heer te vertellen in mijn gedachten. En dan het eind is, Heer, nu kom ik bij het altaar. En dit is zo geweldig voor mij, dat ik dat u allemaal mag vertellen. U was er getuige van. En vrijmoedig bij het altaar komen. Dat is zo heerlijk. Niet daar aan het eind van de dag zeggen, oh, het is allemaal weer misgegaan. En een ander altaar oprichten. Van zelfvernietiging. Nee, het is een altaar van genade. Ik heb het offer op het altaar gelegd. Om verzoening te doen. Dat is onze positie. En daar zijn we dankbaar voor. Het is een oproep tot de strijd. En het laatste, het is een geweldige symbool van zelfvertrouwen. Van vertrouwen op God. Van energie. Dit is onze manier. Kijk daarnaar. Hij heeft overwonnen. Het is achter de rug. En Mozes, die zegt tegen Jozua, Jozua, drie dingen onthouden. Eerst, houd het woord van God in de gaten. Overdenken, dag en nacht. Ten tweede, bouw een altaar. Niet van uitgehouwen en gebeitelde stenen, maar van het materiaal wat voorhanden is, zoals ik het uitgelegd heb. Elk moment van de dag, mijn part met potloden. Als het niet lukt op school, bouw je een altaar van de potloden. De Heer, u bent mijn banier. En zegt dat dat je banier is. Niet, het lukt me niet. Niet, ik ben waardeloos. Maar verwondering. O Heer God, u heeft voor mij dat gedaan. Ik ben waardig. Wat een genade dat ik dat van u mag ontvangen. Wees nederig. Als je de banier opheft waarvoor je staat. Weet dat Jozua niet de strijd won door het zwaard. Want als Mozes de handen niet omhoog hief, dan verloor hij. Maar als Mozes de handen omhoog hief, verloor hij niet. En dit zegt God. Morgen zal ik op de heuvel staan, zegt Mozes, met de staf Gods in mijn hand. Oh, dat is wonderlijk, die staf. Dat was Mozes' staf, waar hij mee liep. En dat was de staf waarvan God zei, Mozes, wat heb je in je hand? En dan zegt hij, mijn staf. Hij was een herder. En God zegt, gooi hem eens op de grond, dan wordt het een slang. En je moet maar eens lezen in de Bijbel. Als je Exodus leest, dan zie je dat het is Mozes' staf. En ineens verandert dat in Gods staf. Dat is dezelfde staf. Hier staat het Gods staf. Niet meer Mozes' staf. Gods staf. Geheiligd door God. En zo wil God je gebruiken. Zo wil God mij gebruiken. We geheiligd zijn. Als we onder de gehoorzaamheid staan. En dan bouwen we een altaar. En we noemen dat altaar. De Heere is mijn banier. Dat is onze vreugde. En als ik nog even de laatste zin mag zeggen. Van de grote profeet Ezechiël. En de omtrek van de heilige stad is 18.000 el. En de naam van de stad zal voortaan zijn: de Heere is al daar. Dat is het. De banier, de Heere is al daar. De Heere is er. Nou, ik wens je zo toe dat je van de week een prachtige banier maakt. Maar ook een gedicht maken over een banier. Volgende week gaan we u uitnodigen om daar wat mee te doen. Je mag dat opsturen deze week. Misschien dat je de veilige plaats belangrijk vond. Misschien dat andere dingen belangrijk zijn. Ontmoetingsplaats belangrijk is voor je. Maak iets. En breng het. Dus de dienst zal morgen, volgende week, houd er een beetje rekening mee, ongeveer 4 uur duren. Want vele banieren. Oh, spaghetti. Ja. Ja, oké, we moeten spaghetti eten. De spaghetti is onze banier, of niet? Nee. Laat ons bidden. O Vader. Ja, u bent onze banier. De banier voor de natiën. En we zijn zo dankbaar dat we vanmorgen weer rondom u mochten vergaderen. Rondom het avondmaal. En we zijn uitgenodigd door dat prachtige lied om te komen bij uw troon. Achter het voorhangsel. Daar is het altaar. De verzoening door het bloed van de Heer Jezus. En we willen u zo prijzen, Heer Jezus, voor wat u gedaan heeft voor ons. En met ontzag telkens weer dat altaar bouwen. Van alle ingrediënten die voor de hand liggen. Die voor het oprapen liggen. Elke dag, elk moment. Niet op speciale plaatsen, niet op speciale tijden. Maar daar waar we zijn. Als een verzamelplaats. Als een plaats van troost. Als een plaats van genezing. Als een plaats van hernieuwde kracht. Maar ook een plaats van opstaan. Om voor u te strijden. Opdat het ons wel gaat. We prijzen uw naam. Zegent onze gemeente. Zegent alle gemeentes in Vlaanderen. Zegent de scholen. Met de Bijbel. En verheerlijk uw naam bij elk die betrokken is bij uw werk. Om Jezus wil. Amen.